normaal gesproken toch een rots in een branding ten tijde van crisis het ook slecht momenteel? Het antwoord komt van het beleggerspanel, van een afstandje deze keer. Maar het bestaat uit Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, en Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom, is er contact?
Jazeker, ik hoor jullie goed.
Mooi zo. Mijn zakenpartner is Connie Dorrestein, fintech-ondernemer, founding partner van Bankify. Nogmaals welkom. Wij beginnen traditiegetrouw. Ja, ik weet niet of we die traditie in stand moeten houden, maar met jullie laatste transactie. Mary, is er überhaupt sprake van een laatste transactie?
Nee, het is echt ontzettend moeilijk om met dit soort markten te handelen. Wat we wel hebben gedaan is, we hebben de drift in de portefeuille geaccepteerd. Dus dat wil zeggen, we zaten een heel klein beetje overwogen aandelen voordat deze crisis aandelenmarkten zo ontzettend raakte. En toen hebben wij gezegd van nou, weet je, we zijn teruggedrift naar neutraal in de portefeuille. En dat hebben we geaccepteerd. We zitten nu weer neutraal aandelen.
Maar sorry, je moet me toch even uitleggen wat betekent dat je dat geaccepteerd hebt. Kun je het ook niet accepteren dan?
Sorry, zeg nogmaals?
Nou, je zegt we hebben de drift in de portefeuille geaccepteerd. Ja, valt er dan ook iets niet te accepteren? Je moet hier toch denk ik dan maar in meegaan of zie ik dat anders? Mary?
Jawel, ik ben er wel. Ik hoor alleen heel veel gepraat van de regisseurs er doorheen.
Oh jee, is het een goed gesprek wat ze voeren of niet? Hou je mond!
Jawel,
zeker tegen de andere kant van het glas.
Jij stelde een vraag over het accepteren van de drift, toch?
Ja, precies. Nou ja, hebben jullie daar lang over na moeten denken? Of is dat iets wat gewoon geleidelijk gebeurt? We hebben het geaccepteerd, valt er ook iets niet te accepteren?
Daar moet je natuurlijk over nadenken. Want ik bedoel, als je het niet zou accepteren, dan ga je weer bijkopen.
Ja. Maar dat is onverstandig.
Dus dat hebben we niet gedaan.
Bijkopen zou onverstandig zijn.
Ja, bijkopen is in dit soort markten onverstandig. Eigenlijk is het verstandig om gewoon helemaal niets even te doen als deze markten zo ontzettend bewegelijk zijn. En dat hebben we dus ook gedaan.
Ja, hoe kijk je eigenlijk naar de afgelopen dagen en weken? Dat is een hele open vraag, maar het zijn ook bijzondere tijden. Dus ik ben toch benieuwd hoe je het ervaren hebt.
Nou ja, het is natuurlijk ongelooflijk wat er gebeurt. Sowieso in de hele wereld met het coronavirus. En ik hoop dat iedereen nog steeds heel gezond is. Wij zijn bij ABN AMRO in ploegen gaan werken. Nou, je ziet het beeld op de straat als je daar naartoe gaat. Het gaat elke dag bijna van kwaad tot erger. En dat is natuurlijk ook waar die markten op reageren. Want die weten niet in welke mate en hoe ver dit virus zich heeft verspreid. De meeste van ons zaten denk ik nog op een scenario van nou, dit is een langdurige schok, maar de markt is nu heel snel aan het bewegen naar een zware recessie.
Ja.
En dat wordt nu in aandelenmarkten heel snel ingeprijsd. We zagen natuurlijk van gisteren het bloedbad op aandelenmarkten. Vanochtend een kleine bounce terug. Dat is wel een typisch patroon hoor. Wat je ziet als na een enorme sell-off komen aandelen altijd wel weer wat terug. Maar dat verdween ook weer als sneeuw voor de horizon na enkele uren al. Dus de markten blijven gewoon heel erg onzeker over het verdere verloop van dit virus en de schade voor de economie.
Ja, Mary, nu ik jouw stem zo hoor, dat klinkt bijna alsof ik sentimenteel word, maar denk ik even aan de laatste keer dat we elkaar zagen. Toen was je volgens mij net uit een coronaland, dat wij toen nog niet waren, op vakantie geweest. En toen hebben we hier nog een beetje, misschien achteraf ongepast bij staan lachen eigenlijk. Nou, niks aan de hand. Ja, en waarom zouden we afstand nemen?
Nou, gelukkig is er nog steeds niets aan de hand. In ieder geval niet met mij persoonlijk. Maar inmiddels ken ik wel al helaas enkele gevallen in mijn directe omgeving die wat later naar hetzelfde gebied zijn gegaan en wel met corona zijn teruggekomen. Dus het komt nu gewoon wel ontzettend dichtbij.
Ja. Martijn, toch ook nog even naar jou. Die laatste transactie. Mary heeft dus niks gedaan. Jij wel?
Ja, ik heb wel iets gedaan. Ik was ongeveer een maand geleden voor het laatst bij jou in het programma. En toen vertelde ik dat ik wat hoogdividend ETF's gekocht had. Ja. Nou, dat was achteraf niet het beste moment om dat te doen. Maar ik heb afgelopen week wel wat bijgekocht. Dit gaat puur over mijn privéportefeuille overigens. Ik ben echt een lange termijn belegger. En ondanks dat ik dit in alle, inmiddels ruim 25 jaar dat ik actief ben op de financiële markten nog nooit eerder zo heftig heb meegemaakt. Ja, ben ik toch geneigd om te denken dat wat ik niet nu direct nodig heb de komende 5 à 10 jaar, dat durf ik dan toch nog wel te beleggen. En dan moet ik zeggen dat ook ik daar af en toe natuurlijk wel een beetje een, laten we zeggen, een onderbuikgevoel bij krijg, waarvan je denkt van, maar ja. Ervaring leert toch vaak dat juist op de momenten dat het eigenlijk niet lekker voelt, dat zijn achteraf vaak wel de momenten waarop je had moeten kopen. En of dat ook in dit geval zo is, weet ik niet. Ik denk dat we nog zeker 10-20% lager zouden kunnen. Maar het is gewoon ontzettend onvoorspelbaar op dit moment. En de paniek, de emotie, die regeert op dit moment op de wereldwijde beurzen. En dan is het heel moeilijk om rationele voorspellingen te doen.
BNR Breaking News.
We gaan naar breaking news dat ik eigenlijk overigens niet nu voor mij zie. Dus zou dat vanuit de techniek misschien in mijn oor gefluisterd kunnen worden? Het Europese kampioenschap voetbal, dat is besloten na een vergadering van alle voorzitters van de nationale voetbalbonden, lijkt te worden verplaatst tot het volgend jaar. Volgend jaar zomer 2021, het EK voetbal. Dus dat is voor deze zomer van de agenda, hebben de voorzitters van de nationale voetbalbonden in een vergadering met UEFA zojuist bepaald. Wij gaan terug naar andere paniekerige situaties. Bijvoorbeeld op de beurs. Martijn, je zei, ik heb 25 jaar ervaring. Het is een beetje tegennatuurlijk. Mijn onderbuik wijst eigenlijk iets anders uit. Hè. Misschien voelt het niet helemaal prettig. Je doet het dan toch. Maar dat doe je met geld dat je, en dat is misschien altijd het advies, dat je kunt missen.
Absoluut, absoluut. Ik ben een heel groot voorstander van alleen beleggen met geld wat je echt langere tijd kan missen. Ik begrijp eerlijk gezegd ook helemaal niks van mensen die met een leverage of met geleend geld zouden beleggen. Zolang de beurs lekker omhoog kabbelt, lijkt dat een heel goed plan. Maar in dit soort scenario's wordt al heel snel duidelijk dat dat gewoon een recept is voor mislukking.
Ja. En denk jij dan, Martijn, toch ook nog dat gezien het feit dat je spaargeld überhaupt helemaal niks opbrengt, dat het misschien dan toch wel een goed idee is om bij wat spaarreserves wel het negatieve buikgevoel aan de kant te zetten en iets te doen, al ga je maar in een gewoon safe mixfonds?
Ik denk op zich dat
in particulier advies, want ik weet dat niet mag.
Gelukkig maar. Nee, ik krijg die vragen overigens de afgelopen dagen heel veel. Wij werken allemaal vanuit huis en mijn telefoon is een van de telefoons die doorgeschakeld is. Dus de vragen die wij binnenkrijgen op ons algemene nummer, die komen voor een deel bij mij uit. En ik had me eigenlijk in het begin voorbereid op mensen die toch wat in paniek zouden zijn en zouden vragen, van moet ik nog wel blijven zitten? Maar de grap is dat ik eigenlijk vooral mensen aan de telefoon krijgt die vragen van, goh, ik overwoog langer om te gaan beleggen. En ja, ik denk dat ik dat nu toch maar ga doen. Dus er is best wel een groep die heel rationeel hiernaar kijkt. En ik heb zelfs ook wat oudere mensen aan de telefoon gehad die al heel lang beleggen. Die zeggen van ja, ik heb dit al een aantal keren eerder zien gebeuren. En ja, eigenlijk alle voorgaande keren kwam het goed. Dus ik wil ook nu toch weer wat extra gaan beleggen. Dus ja, ook dat sentiment leeft.
Er is ook sentiment bij centrale banken. En dat sentiment, als ik dat kort samenvat, komt neer op, we moeten ingrijpen, we moeten wat doen. Dat heeft de ECB gedaan vorige week in een vergadering. Vooral heel veel gezegd over de toelichting van Lagarde. De Fed kwam van zondag op maandag met maatregelen. Het verlagen van de rente, het opkoopprogramma. Er waren mensen die zeiden, dat hebben ze ook in dit programma gedaan, als je toch van plan bent met iets naar buiten te komen, woensdag, donderdag, kom dan niet op zondag, want dat voedt het sentiment dat er een centrale bank in paniek is. Mary, snap jij dat?
Ja, dat snap ik wel. Ik denk toch wel dat de Fed het juiste heeft gedaan. Oké, over de time, daar kan je over twisten. Maar ik denk de maatregelen die ze nemen, die zijn wel passend gegeven de situatie. Maar ik denk dat financiële markten ook heel goed doorhebben dat centrale banken hier niet alleen met de oplossing kunnen komen. De cijfers schaffen liquiditeit, dat doen ze heel goed. Dat helpt zeker in deze situatie. Maar het punt is dat het geld moet terechtkomen bij de bedrijven die in moeilijkheden gaan raken door een periode van activiteit, droogte en misschien ook het feit dat zij zich heel moeilijk kunnen
herfinancieren in dit soort markten. Dus de bal ligt wel degelijk bij de overheden. Nu de centrale banken massaal aan het acteren zijn, verwachten mensen ook maatregelen van de Merkels, de Macrons, de Trump van deze wereld. Die komen ook met maatregelen over de brug. Ik denk dat ze het nu snappen dat de situatie heel ernst is. Dus ze komen met noodmaatregelen. En zij moeten ervoor gaan zorgen dat al die liquiditeit, al dat geld, direct in de bedrijven worden geïnjecteerd die dat nodig hebben om deze coronaperiode te overbruggen.
Nou, jij zei tegen de NOS, want dat bericht las ik, dat je vindt dat de maatregelen die de Merkels en de Macrons en in ons geval de Ruttes en de Hoekstra's treffen, dat die wel wat concreter mogen. Wat bedoel je daarmee?
Ja. Nou, dat we heel precies weten hoe ze dat geld naar die bedrijven gaan brengen. Dus gaan ze dat via het bankenstelsel doen? Gaan ze dat direct doen? Welke programma's worden er opgeruimd? Hoe lang duurt dat? Wie mag er komen aankloppen? Wie wordt er wel geholpen, wie niet? Et cetera. Weet je, dat is het soort van duidelijkheid die de markt op dit moment wil weten. En om je een beetje houvast te geven in voorgaande recessies, is er bijvoorbeeld op een schaal van 1-2% van het bruto binnenlands product hulp geboden via dit soort bestedingsmaatregelen. Nou. Oké, nu wordt er geld vrijgemaakt, maar het gaat natuurlijk pas echt doeltreffend zijn als bedrijven daar ook aanspraak op kunnen maken. En het liefst zo snel mogelijk.
Ja, Martijn, de opvatting van Meri is duidelijk. De bal ligt bij de regeringsleiders, bij de nationale overheden, niet zozeer bij de centrale banken. Kunnen die eigenlijk nog wat uitrichten op dit moment, als je kijkt naar bijvoorbeeld de Fed en de ECB?
Nou, ik denk dat daar, ook voordat dit begon, de gereedschapskist al aardig leeg was. En de maatregelen die ze wel genomen hebben, wat Meri net ook zei, zijn in ieder geval de enige juiste, denk ik, die ze hadden kunnen nemen. Maar een groot probleem is natuurlijk dat de ratio op de markt op dit moment een beetje aan de zijlijn staat. En in een paniekmarkt kan je wel hele goede maatregelen aankondigen, maar dat wil niet zeggen dat de markt daar ook gelijk op dat moment op reageert. Hey, ik denk wat dat betreft dat het wel belangrijk is dat die maatregelen nu genomen zijn. Ik denk dat inderdaad de overheden een hele belangrijke tweede trap in het hele systeem moeten zijn en heel duidelijk moeten aangeven hoe ze de economie gaan steunen. En hopelijk, op het moment dat die paniek dan een beetje weg hebt, wordt duidelijk dat dit voldoende is om het systeem overeind te houden. En dan zou er best een herstel kunnen volgen. Maar dat zou nog wel een aantal weken kunnen duren.
Over wat de ECB vorige week presenteerde, stond een uitgebreider stuk in het FD, waarin werd gezegd, eigenlijk is dat pakket uitstekend. Er wordt van alles gedaan, hè, een soort whatever it takes, maar dan zonder die beroemde woorden. Maar uiteindelijk is het alleen maar gegaan over wat Lagarde in een toelichting achteraf zei over het drukken van de spreads. Zijn we daardoor ook vergeten dat er wel degelijk van alles uit de kast gehaald wordt, Martijn?
Dat zou kunnen. En dat zou onder andere ook kunnen zijn doordat de gemiddelde belegger misschien alleen maar een of twee hoofdlijnen leest en zich voor de rest toch vooral laat leiden door zijn emoties op dit moment. En pas later duidelijk gaat worden wat er nou precies allemaal gedaan is. En dan hopelijk ook die rust wat terugkeert en men gaat inzien dat er wellicht toch wel voldoende is gedaan om het systeem te overeind te houden.
Ja, is dat zo, Meri? Want het ging, en ik doe daar zelf nu ook weer aan mee door het aan jullie te vragen, het ging veel over Lagarde en over wat ze gezegd heeft.
Ja, dat klopt. En dat was ook wel echt wel een riante misser. Hoe ze zich over de taak van de Europese Centrale Bank heeft geuit. Maar dat daar gelaten. Het is natuurlijk ook heel duidelijk dat de Europese Centrale Bank veel minder ruimte heeft dan bijvoorbeeld de Amerikaanse Centrale Bank. Hè. Ze hebben eigenlijk in feite met hun maatregelen aangegeven dat het rente-instrument is uitgewerkt. Dat ze daar niet verder voor renteverlagingen willen gaan. Dat snap ik ook wel, met een rente die al zo diep negatief staat. Dus hun instrumentarium is gewoon een stuk minder. Ik denk, ze hebben aangekondigd 120 miljard extra euro. Ze hebben daar geen termijn voor aangegeven. Dus dat is meer, zeg maar, een beetje open-eindig. Dat is op zich wel goed. Ik denk dat er heel veel meer nog bij zal moeten om liquiditeit aan het systeem te verschaffen. Maar ik denk de belangrijkste boodschap van Lagarde
Die is wel een beetje verdrongen geraakt in al dat ruis van die blooper, zeg maar. Was voor een gecoördineerde bestedings... antwoord van overheden. Nou, die is inmiddels wel op gang gekomen. Dat is goed. De vraag is nu of de centrale bank die bestedingsimpuls ook monetair wil financieren. Dat is het verhaal van het helikoptergeld waar we naartoe gaan.
Daar gaan we naartoe.
Dat denk ik. Als dat de volgende fase is, dan zit je in de fase van helikoptergeld. Want dan gaat in feite gaan overheden gaan geld uitgeven wat door de centrale bank via hun opkoopprogramma wordt verleend.
Ja, ik ken wel wat economen die ik hier regelmatig te gast heb. En die horen dit misschien ook. Die denken, helikoptergeld, zijn ze helemaal gek geworden. Maar zijn we dus gek geworden?
Nou, tenminste één land is dan al gek geworden, want dat is Hongkong en die heeft helikoptergeld al toegepast. Dus die hebben gewoon direct Hongkong dollars in de zak van Hongkong-Chinezen geduwd. Ik denk niet dat dat de vorm is waar we naartoe gaan, maar we gaan wel naar een andere vorm toe en dat is dat overheden dus zeg maar op hele grote schaal obligaties gaan uitgeven. Die worden door de Europese Centrale Bank gekocht en van dat geld gaan overheden direct geld injecteren in bedrijven. Linksom of rechtsom is dat ook een vorm van helikoptergeld.
Ja. Martijn, dit zijn zaken die kunnen de geesten behoorlijk scheiden. Aan welke kant sta jij?
Ik sta aan de kant van we moeten nu doen whatever it takes. En ik denk dat dit inderdaad een manier is om meer vertrouwen terug te krijgen in het systeem. Om iedereen duidelijk te maken dat er alles aan gedaan wordt om de economie te redden. En ik sta dus absoluut hier heel positief tegenover.
Ja, dan ga ik toch nog even tot slot naar iets wat een veilige haven zou moeten zijn. Althans, als je de geschiedenis volgt, dan is dat goud, maar net als de aandelen koerst ook goud in de min. En dat zou je dan eens kunnen zeggen. Dat is een trendbreuk. Martijn, ik heb begrepen, je hebt het een beetje uitgezocht hoe dit nou te verklaren is.
Ik heb er wel eens over nagedacht, inderdaad.
En het is een verschrikkelijk. Dat klinkt al anders.
Het is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Maar goed, daarom is die waarschijnlijk ook erg leuk. Ja. Nou, wat je in ieder geval kan zien is dat in 2008, de vorige heftige schok in het financiële systeem, zag je in eerste instantie ook dat eigenlijk alles tegelijk omlaag ging. Aandelen en ook goud. Eigenlijk zie je dat dus nu ook gebeuren. Goud was natuurlijk de afgelopen maanden wel opgelopen. Ik denk dat de verklaring is dat in de huidige paniek proberen mensen gewoon alles te gelden te maken wat ze kunnen vinden en dus ook gaat goud omlaag. In 2008 zag je op een gegeven moment dat goud toen de eerste paniek een beetje weg was, wel opklom. En dat is eigenlijk ook wel een scenario wat je dus nu zou kunnen verwachten. Hoewel dit natuurlijk niet in alle gevallen vergelijkbaar is met 2008, is in ieder geval die paniekcomponent in de markt denk ik wel vergelijkbaar. Dus wellicht dat een verklaring is, maar ja, ik denk er zijn heel veel goudexperts en waarschijnlijk hebben ze allemaal een andere verklaring voor dit fenomeen.
Ja, Miri, kan ik achter jouw aankondiging de volgende keer ook plakken dat je goudexpert bent of laat je dit even passeren?
Nee, ik denk dat duidelijk is alleen dat goud niet langer de safe haven status heeft. Die eer nu te beurt valt aan de dollar. De dollar is wel heel veel sterker geworden de afgelopen paar dagen. Dus dat is inderdaad wel sprake van een trendbreuk, ja.
Ja, ik wil nu werkelijk tot slot nog even een rijtje maken langs bedrijven die misschien wel heel erg zwaar getroffen worden of juist een beetje kunnen profiteren. Waar we het in Nederland heel veel over hebben, dat is Air France, KLM en dan met name natuurlijk het Nederlandse deel KLM. Is dat ook, Miri, als je alles over ziet, de sector die waarschijnlijk echt het hardst getroffen wordt, die echt zwaar crasht?
Ja, dat zie je nu al gebeuren. Ze kloppen ook al bij de overheden aan. Met name in de Verenigde Staten, die airlines. Die vragen om $25 miljard aan steun. Dus daar heeft Trump wel een flink dossier te pakken. Want ga je daar dus zeg maar in mee, dan help je die airlines. En dan zorg je ook dat paniek zich niet verder verspreidt. Maar het is wel natuurlijk $25 miljard wat je van de belastingbetaler vraagt. En ook om dat in bedrijven te stoppen die toch ook wel heel erg veel hebben geleend en ook heel veel van hun eigen aandelen hebben teruggekocht. Veel meer als in Europa bijvoorbeeld.
Ja, dus dat is al eentje die speelt al, nu al.
Connie, waarom? Je hebt een priemende wijsvinger voor mij over. Waarom?
Mary, eerder in de uitzending hadden we het erover dat er natuurlijk heel veel bedrijven zijn die dan zogenaamd nu snel op omvallen staan. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ze zijn leeggetrokken door hedgefondsen. Dus dat daar heel veel schulden zijn gestopt. Terwijl ze eigenlijk primair best een goede, gezonde bedrijven zijn. En je maakt nu die kleine reef. Heb jij daar een blik op van hoe we daarmee om zouden moeten gaan?
Ja, nou, ik denk dat dat dus het dilemma is waar overheden voor komen te staan. Er zijn bedrijven geraakt doordat ze in een sector zitten die, nou ja, onmiddellijk, zeg maar, door corona is platgelegd. Of heb je te maken met bedrijven die gewoon best wel, nou ja, scherp aan de wind hebben gevaren met hun balance sheet beleid.
Ja.
En wat doe je daarmee? Dat zijn voor een deel ook morele dilemma's. Waarbij je ook kijkt naar, waarbij ik hoop dat overheden ook gaan kijken van wat zijn de mogelijke effecten weer op andere bedrijven in directe nabijheid en in de value chain van, ja, van dit soort bedrijven.
Ik bedank jullie. Ik hoop dat jullie gezond blijven. Dat jullie ook de beurs voor ons in de gaten blijven houden. Het zal nog wel een tijdje volatiel blijven. De VIX-index moeten we er maar weer eens bij pakken. Dat doen we dan ook met jullie. Misschien wel volgende week of een keer daarna. Ik dank jullie voor nu. Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martijn Roosmuller, Head of Europe bij Van Eck. En mijn zakenpartner was Connie Dorrestein, fintech-ondernemer, founding partner van Bankify. Tot een volgende keer. Fijn dat je er was.
Dank je wel. Jij ook. Stay healthy.
Ja, zeker.
En look after your loved ones.
Dank je wel. Ik ga mijn kind ophalen van de opvang. Zij is het enige kind van de opvang.
Ja, dat is, nou ja, cruciaal beroep, hè, pa?
Dat blijkt.
Media.
Dat blijkt. Goed, morgen dan ben ik er weer. Zakaria Boufankaja is dan mijn gast. Zij is arbeidsvoorwaardencoördinator van het FNV. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen, zoals gebruikelijk, Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.